Goedemorgen gemeente. Op deze weeszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Kameraad uit Veenendaal zal voorgaan. In de weekbrief zijn helaas de collecten niet goed vermeld. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de HGJB, de tweede voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het bouwfonds. Voor votum en groet zal dominee Kameraad 3 overlijdensberichten afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen met tot u met stil ontzag. Het eerste vers van Psalm 65. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Gemeente, op dinsdag 3 mei overleed op de leeftijd 60 jaar Cornelia van Dodeweert Brine. Zij woonde de dokter Kraaienstraat 42. Er is gelegenheid tot condoleren op maandag 9 mei van 's avonds 8 uur tot 8:15 in rouwcentrum van Leusden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef. De afscheidsdienst zal worden gehouden op dinsdag 10 mei. om 11:15 in het rouwcentrum, waarna de begrafenis zal plaatsvinden omstreeks 11:30 op de genoemde begraafplaats. Op woensdag 4 mei overleed op de leeftijd van 89 jaar Janna Elisabeth Bets Hommersom van Eldik. Zij woonde aan de Arnoldus-Jacobstraat 46. Er is gelegenheid tot condoleren op dinsdag 10 mei van 19:30 tot 20:30 in rouwcentrum van Leusden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef. De dankdienst voor haar leven zal, zo de heren wil, worden gehouden op woensdag 11 mei om 10:30 in het Baken, waarna de begrafenis zal plaatsvinden omstreeks 11:45 op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat. Gisteren, 7 mei, overleed op de hoge leeftijd van 37 jaar Adriana Berendina van den Berg Vink. Zij woonde in het zorgcentrum Elim. Er is gelegenheid tot condoleren op woensdagavond 11 mei om 19:30 tot 20:30 in het Baken. De rouwdienst zal, zo de heer wil, worden gehouden op donderdagmiddag 12 mei om 13:30 in het Baken, waarna de ter aardebestelling zal plaatsvinden omstreeks 14:45 op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat. We bevelen de rouwdragende nabestaanden van genoemde overledenen in uw voorbeden en meeleven aan. We gaan aansluiten zingen op Psalm 84, vers 6. Psalm 84, vers 6. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere onze God, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van generatie op generatie en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We gaan de gemeente de Heer onze lied zingen van Psalm 89, de vers 3 en 7. Psalm 89, 3 en 7. Meten we luisteren naar de wil van de Heer onze God. Beide keren uit het Oude Testament. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de rustdag dat hij die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon, uw dochter niet, uw slaaf, uw slavin niet, uw vee, uw vreemdeling ook niet die binnen uw poorten zijn. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die dag. Eer uw vader en uw moeder, opdat u dagen verlengt van in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn slaaf, zijn slavin niet, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En in Psalm 119, vers 96, zegt de psalmdichter aan alles: hoe volmaakt ook, heb ik een einde gezien. Maar alleen uw gebod, Heere, is onbegrensd. Amen. We gaan aansluiten zingen op toonhoogte 189, vers 1 en 4, 189, 1 en 4. Wij verootmoedigen ons voor de Heer en bidden hem zijn zegen. Lieve Heere, trouwe Vader in de hemel, Wij hebben uw naam mogen danken en prijzen in ons lied. We hebben u gebeden om, zingend gebeden, om ons te vergeven alles wat de gemeenschap met u en ons in de weg zou kunnen staan. En wij bidden om de rijkdom van uw genade, van uw heil. Dat hebben we ook gezongen. U hoort hen die uw heil verwachten. En wat zouden we anders in de kerk zoeken als we dat niet verwachten? En misschien een goede traditie, goede gewoonte, maar toch gaat het wel om het heil van u. Ons gegeven in onze Heer Jezus Christus, de Heiland, die zalig maakt en die onderwijst en die uw geest geeft, opdat we door en in de Heilige Geest de gemeenschap met u ook mogen beleven, zodat de kerkdienst ook werkelijk een ontmoeting met u mag zijn. En dat het ons zo mag aanspreken dat het de dichter leren nazeggen, geen leed zal dat ooit uit mijn geheugen wissen. Nee, dat zal niet zo zijn. Uw werk, Heere. Wat er ook gebeurt, uw werk houdt dat in het leven en wil dat ook onder ons werken. Onder de ouderen, mensen die al neigen naar de avond van het leven. Dat ze dat mogen weten, dat ze niet rusten voordat ze dat weten. Ik ben het eigendom van onze Heer Jezus Christus. En als dan die laatste dag van mijn leven komt, dan is het ook allemaal goed. Maar ook als we jonger zijn, als we jongens en meisjes nog daarbij behoren of de kinderen, want wij zijn vergankelijke mensen. Ons leven is vergankelijk. En nu heeft u, Heer Jezus, in uw opstanding de onvergankelijkheid aan het licht gebracht. En ja, wie zou dat niet willen? Dat onvergankelijk leven wat in u is. En dat is hij voor alle die u liefhebben. Die u geloven, die het van u verwachten. Wij danken u dan. Geweldig, genadig, liefdevolle God en Vader bent. En vraag uw zegen als we uw woord lezen. De Heilige Geest die in de waarheid leidt. Dat hebben we gedurig nodig, onderwijs. En zodanig onderwijs dat het ons denken en bidden en geloven beïnvloedt. Maar dat het ook ons werk en alles wat we doen, zij in het gezin of erbuiten of bij de opvoeding van de kinderen, die invloed van uw woord in wie we zijn, in wie we willen zijn, hebben we dat nodig. Het onderwijs door de Heilige Geest, omdat we als christenen geloven en in dat geloof ook leven. Wees met alle die met ons verbonden zijn, die met ons meeluisteren, wil ook hen ons met ons uw zegen geven in dat alles. Dat zij dan thuis de ontmoeting met u mogen beleven. Vraag uw zegen voor uw kerk wereldwijd. Kerk in de vervolging en verdrukking. Toch uw kerk, uw kinderen, uw huisgenoten in het geloof. Hoewel ze het misschien zo helemaal niet ervaren, maar u kunt dat doen ervaren in dat alles. En wij bidden u voor een wereld in nood. En hoe groot die nood is, daar zijn geen woorden voor. Maar u weet het volmaakt. Ontferm u over allen die op uw heil hopen. En laat de verkondiging van dat heil zijn voortgang mogen hebben over het rond van de wereld. Opdat alle mensen mogen weten dat er één naam gegeven is door welke wij moeten zalig worden, omdat u niet wil dat er iemand verloren gaat. We danken u, we bidden nu om Jezus wil. Amen. Schriftlezing, gemeente, is uit de profetie van Ezechiël. Daarvan hoofdstuk 37, dat lees ik van vers 1 tot en met 14. Ezechiël 37 van vers 1 tot en met 14. Daar lezen we het woord van God. Het is, er staat boven als opschrift het visioen van de beenderen. De hand van de Heere was op mij. En de Heere bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer midden in een vallei. Die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer dor. Hij, de Heere, zei tegen mij: mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei: Heere, Heere, u weet het. Toen zei hij tegen mij: profeteer tegen deze beenderen. En zeg tegen hen, dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere, tegen deze beenderen, zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik zoals mij geboden was. En er stond een geluid zodra ik profeteerde. En zie, een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. En ik zag en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op, en hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen. Hij, de Heere, zei tegen mij: profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind. Zeg tegen de geest, zo zegt de Heere, Heere, geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Ik profeteerde zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en ze kwamen tot leven. Ze gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Toen zei hij tegen mij: mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk. Ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven openen en als ik u uit uw graven doe oprijzen. Mijn volk, ik zal mijn geest in u geven en u zult tot leven komen en ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik de Heere ben die gesproken, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig die het woord van God hoort en in geloof ook ontvangt. De kinderen gaan naar de kindernevendienst met elkaar. Fijne dienst. Net zoals wij dat ook hopen te hebben. We gaan zingen Psalm 111, de versen 2 en 5. Psalm 111, 2 en 5. tekst voor de preekgemeente is uit Ezechiël 37, schriftgedeelte. Daarvan in het geheel van de context dus, maar met name vers 4 en vers 9. Vers 4 lezen we: toen zei de Heer tegen mij, profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen, dorre beenderen, hoor het woord van de Heer. In vers 9, de Heer zei tegen mij, profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind. Zeg tegen de geest, zo zegt de Heer, Heere geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. In die tekstwoorden gaat het over leven uit de dood en leven door de geest, door de Heilige Geest. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, hoe mooi het ook is, prachtig, als je naar een vallei kijkt of in een vallei staat tussen de heuvels. Geweldig mooi. Hè? Adembenemend, zouden wij zeggen. Maar die vallei waar Ezechiël in een visioen door de Heer ingezet wordt, nou, dat was niet zo geweldig mooi. Dat was aangrijpend, ontroerend zo om je heen kijkend. De Heer heeft hem daar neergezet tussen allemaal beenderen. Beenderen van mensen. Waar die ook kijkt, voor, achter, rechts, links, beenderen. Doodsbeenderen, waar hij ook kijkt. Ze liggen over de grond, over elkaar, door elkaar. Schots en scheef. Troosteloze aanblik in zo'n vallei, om dat te zien. Het lijkt wel of er een keer een soort oorloggevecht geweest is en dat de twee legers elkaar doodgeschoten hebben tot de laatste man er niet meer was. En die zijn allemaal blijven liggen. Niemand heeft zich erom bekommerd. Er is niemand begraven. Zoals ze zijn gevallen, zo liggen ze daar. En dit is er dan na lange tijd van al die mensen overgebleven. Allemaal beenderen. Nou, je zou zeggen, daar ben je zo gauw mogelijk weg uit zo'n dal. Maar ja, dat mag Ezechiël niet. De Heer zegt dat hij dat maar eens goed moet bekijken. Hij moet het maar eens heel goed in zich opnemen. En dan zijn er twee dingen die Ezechiël opvallen. Het eerste wat hem opvalt, dat is dat het zijn er zeer veel. En het tweede is, ze zijn zeer door. Zeer door. Het zijn dus niet zomaar een paar beenderen of enkele. Nee, ze liggen door dat hele, door die hele vallei ligt dat verspreid. En door de hete oosterse zon zijn ze totaal uitgedroogd. Zit geen dingetje leven meer in. En als je daar dan als profeet in staat en zo om je heen kijkt, dan zeg je, nou, je kunt de stilte van de dood bijna horen. Nou is de vraag, wat wil de Heer nu aan Ezechiël en vanmorgen aan ons daarmee duidelijk maken? Wat heeft dat nou te betekenen, al die beenderen op de grond? Is dat een beeld van, waar is dat nou een beeld van? Zo troosteloos, zo hopeloos? Nou, daar hoeven we dus niet onzeker over te blijven, staat er duidelijk bij. We lezen dat in het 11e vers, dat de Heere zegt, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Israël, het volk van het Oude Testament dus. Heel het volk, dat is het. Niet een groot deel, een kleiner deel, nee, heel het volk. Zo zien ze zichzelf. Hoort u maar, zie, zij zeggen, onze beenderen zijn bedort, onze hoop is af, onze hoop is vergaan, we zijn afgesneden, zeg maar, het is gebeurd, punt uit. Zonder hoop, zonder uitzicht. En uiteindelijk is daar ook alle reden voor dat die mensen zo denken en zelfs zoiets zeggen. Weet u waarom? Wel, een groot deel van het volk dat is gevangen genomen en dat is ver weggevoerd naar Babel. Heel ver weg. En daar is het, nou ja, je begrijpt wel wat dat is als hij zo wordt weggevoerd naar een heel vreemd land, vreemde cultuur, vreemde taal, vreemde mensen. Niks meer, geen tempel meer, geen dienst van God meer. En de mensen die achtergebleven zijn, hè, ze zijn dus niet allemaal weggevoerd, ze zijn er ook nog achtergebleven. Nou, wat ze daar allemaal van horen, van deze en gene, dat is ook niet om je, nee, het is niet rooskleurig, niet om je blij over te maken. Zeg maar, het is gewoon een treurige toestand. En dat is dan niet van vandaag of gisteren of, nou ja, duurt nou al een jaar. Nee, dat duurt nu al 25 jaar. Wij hebben 5 jaar oorlog gehad. Hè? Dit 25 jaar. En er is geen enkel teken dat er verandering in zal komen. Zeg maar, het is in één woord gezegd, hopeloos. Wij zijn afgesneden. Wij zijn gelijk aan die beenderen in die vallei. Ik kan het nou een beetje anders zeggen, dan komt het een beetje dichterbij, een beetje nog maar. Komt dat dichterbij. Dat is de kerk van het Oude Testament. De kerk. Het uitverkoren volk van God. Die zeggen dat. Zo zien ze dat. Nou, zo ziet dat krijgt Ezechiël te zien. Ze verwachten dus niets meer. Niets meer. Wat denkt u? Die hebben het. Hebben ze dat niet mis? Is dat niet verkeerd gedacht? Zijn ze niet te pessimistisch? Is er nou voor de kerk van het Oude Testament geen ander beeld, een beter beeld, andere gedachte dan zo'n dal met zo'n vallei met doodsbeenderen? Wat zegt de Heer daar nou van, dat ze zo denken, dat ze zo praten? Keurt de Heer dat af? Zegt hij, ja, zo moet je nou niet denken. Je weet het toch, ik ben toch een God van het verbond, van de trouw, van de genade. Vindt de Heer het goed? Vindt de Heer dat goed? Dat ze, ja, de Heer vindt dat goed. Want dat is ook zo. Dat is de waarheid wat ze zeggen. Gewoon de waarheid. Zeg maar de werkelijkheid van de beleving ook. Er zit niks, geen leven meer in. Zonder enig geestelijk, en dat begrijpt u wel, hè? Zonder enig geestelijk leven. Gewoon geestelijk dood. Nee, ik weet, het is niet mooi, maar het is wel eerlijk. Hè? En eerlijk duurt het langst. En dat is nodig, dat we eerlijk zijn. Dat we eerlijk tegen onszelf zijn. Maar dat we ook eerlijk in de verhouding voor God worden. En ook zijn. Nou, misschien denkt u, ja, nou, dat is die kerk onder het Oude Testament. Inderdaad, dat was niet zo best. Nee, dat klopt. Daar hebt u gelijk in. Niet best met dat volk. Maar daar wil ik dan tegelijkertijd de vraag aan verbinden. Als we nou naar de kerk van het Nieuwe Testament kijken, En laten we dan maar niet te ver kijken, laten we een beetje dichtbij blijven. Ziet het er bij ons nou zoveel beter uit, gemeente? Met het geestelijk leven, en dan bedoel ik niet het geestelijk leven. Ja. Hebben wij vanuit onszelf, zeg maar, voor het aangezicht van de Heer. Hebben wij nou voor het aangezicht van de Heer? U bent allemaal in de kerk, fijn, heerlijk, dat u dat waardevol vindt. Maar innerlijk, in onze geestelijke verhouding tot de Heer, zijn wij dan zo ver van het beeld af? Ik wil nog niet zeggen dat we gelijk zijn aan het beeld, maar zijn we er zo heel ver vanaf? Als we dan een beetje verder over de grens kijken, en als we nog een stukje verder over de grens kijken, als je nou over de wereld kijkt, het christelijk geloof en zo. Dat druipt het leven toch ook niet vanaf. De ene kerk gaat dicht, de andere wordt gesloten, de derde wordt gesloopt, de vierde wordt een moskee, een vijfde een bioscoop. Nou, en dat is niet alleen hier in de omgeving, niet alleen in Nederland, dat gaat verder. Misschien dat er hier en daar nog een groepje bij elkaar komt, maar liefde, de liefde van God. De liefde van God, van onze kinderen, merken ze dat, hè? Dat wij God lief hebben van harte? Ja. En het is toch ook niet zo dat we zeggen, ja, dat is zo, we moeten God lief hebben, we moeten de naaste lief hebben, dat weten we ook wel. Nou, weet je wat, morgen gaan we het veranderen. Oh ja? Hoe doe je dat? Kijk, je kunt natuurlijk wat de letter betreft en zo kan je wel wat verandering aanbrengen. Dat lukt ook nog niet zo best hoor. Hebt u het wel eens geprobeerd om het zo, dat je zegt, nou ja, goed, we hebben er met elkaar over gesproken. Het klopt allemaal niet, het moet anders in ons leven. We gaan er morgen aan beginnen. Morgen gaan we God lief hebben. Oh ja? Morgen gaan we zijn naaste lief. Oh, werkt dat zo? Ik dacht van niet, gemeente. Ik denk dat we God alleen kunnen liefhebben wanneer we hem leren kennen. Je kunt toch niet iemand liefhebben die je niet kent? Gaat toch niet? Een jongen kent toch geen meisje liefhebben, maar een meisje en jongen liefhebben die je kent? Dan zeg je, ja, ho even. Nou, dat gemeente. Klinkt misschien wel een beetje zwaar allemaal, of niet? Kan best. Maar ontneemt dat dan niet alle hoop aan mensen? Ja, als je het van de mens uit, ja. Van de mens uit wel, van onszelf uit. Als daar onze hoop op gevestigd is, op ons ik. Nou, trek daar maar een grote streep erheen. Het leerboek van de kerk, catechisme zegt dat wij van nature, dus van huis uit, dus vanuit onszelf, van nature zijn we geneigd God en onze naaste te haten. Die hebben niet de eerste plaats in ons leven. Dus dat valt, daar moeten we het maar niet beginnen, gemeente. Ezechiël. Nou, Ezechiël, die heeft het dus allemaal gezien, hoe hopeloos het er allemaal voor staat. En dan krijgt hij van de Heer een vraag. Een hele belangrijke vraag. Mensenkind, vraagt de Heer, zullen deze beenderen herleven? Wat een vraag, hè? Wat een vraag van God. Hoe kan je nou veronderstellen dat die mensen zullen gaan herleven? Wat moet je daar nou, wat moet je daar de Heer nou een antwoord op geven? Als je toch naar die beenderen kijkt, dan zeg je, nee, van zijn levensdagen niet. Die herleven niet meer. Ja. Maar om ja te zeggen, dat is ook heel wat. Want hoe zou dat dan wel moeten, gemeente? Dat die beenderen weer herleven. Dus hij zegt, je al zit, ja, ik durf geen nee te zeggen. Ik durf ook geen ja te zeggen. En wat doet hij nou? Nou, wat kinderen ook wel doen. Als je aan kinderen een vraag stelt die een beetje moeilijk is voor hen, dan geven ze die vraag terug. Met andere woorden, wat zegt u daar zelf van? Nou, dat doet Ezechiël ook. Hij zegt, Heere, Heere, u weet het. En dat woord Heere, Heere, dat is niet een onnodige herhaling van twee keer dezelfde naam. U weet al, dat wordt verschillend geschreven. Ik heb er wel eens iets van gezegd, dus dat zal ik nou weer niet doen. Maar het betekent zoveel als de eerste keer, Heere, dat betekent almachtige God. En de tweede keer, Heere, met al die hoofdletters, dat betekent getrouwe God. Dat betekent zoveel als de God van je doop. De God van de besnijdenis voor Israël dan. De God van het verbond, die trouw blijft tot in het duizendste geslacht. Hoort u het? Tot in het duizendste geslacht. Dus Ezechiël zegt eigenlijk, almachtige, getrouwe Heere, u weet het. En dan krijgt Ezechiël een hele wonderlijke opdracht. Hij moet in die vallei tegen die beenderen profeteren. Zeg maar, dan moet hij preken. Profeteren, dat is zowel als het woord van God spreken. Dus niet je eigen woord, nee, het woord van God spreken. Dat is profeteren. Aan, ja, zeg, je gaat toch niet preken waar geen oor is dat het hoort. Dat is toch dwaasheid? Ja. Maar u weet het wel, dat de Heer door de dwaasheid van de prediking mensen zalig maakt. Dus dat is niet een berekening, niet een gedachte en hoe het werkt en zal werken. Nee, dat is de dwaasheid. Staat in de Bijbel ook, hè? Dat evangelie van Jezus Christus die uit de dood is opgestaan. Dat is voor de Grieken, voor de Joden een ergernis. Dat wil zeggen dwaasheid. En voor de Grieken onzin. En wij zouden zeggen, moet je daar nou preken bij die dode beenderen? Dat werkt toch totaal niks uit? Hij doet het. Hij gaat niet zeggen, ja, eerst moet ik die mensen leven voordat ik ga preken. Dat komt helaas ook al voor onder mensen, ook nu nog. Dat ze eerst denken, nou, het moet eerst maar zo en zo zijn en dan zal ik gaan preken. Nee, hij gaat gewoon preken. Hij gaat gewoon profeteren. Ziet u een beetje voor je? Die vallei met al die beenderen, er staat een profeet te profeteren. En wat zegt hij dan? Dorre beenderen, hoort het woord van de Heer. Hij profeteerde, en dan staat erbij, zoals hem bevolen was. Dat moet er wel even bij, hoor. Zo profeteerde hij. Want als hij profeteert naar zijn eigen inzichten, naar zijn eigen ideeën, naar zijn eigen kijk op de dingen, dan kan je er 0,0 van verwachten. Dan wordt het helemaal niets. Nee, Gods woord. Hij moet Gods woord spreken, niet meer en niet minder. En het woord van God, dat is het woord van het leven. Het woord van God, dat kan je in één woord zeggen. Dat is Jezus. Jezus die de dood roept tot het leven. Jezus die tegen dat dochtertje van Jairus spreekt. En ze doet haar ogen open. Jezus die spreekt tegen die jongeling van Nain als ze op weg zijn naar de begraafplaats. En de baar gaat voorbij. En ze moeten stoppen vanwege al die mensen. En dan roept Jezus die jongeling die stap van de doodbaar. Jezus die bij het graf van Lazarus is, al 4 dagen ligt hij erin. En hij roept, Lazarus, kom naar buiten. En hij komt. Kijk, dat is het woord van God. Dat is Gods woord. Nou, Ezechiël profeteert, hij preekt, zeg maar, en hij hoort de geruizende, gedruizende, kijkt. En hij ziet de ene been naar de andere been schuiven en zo gaat het wat. Er komt de beweging in. Het been dat bij het andere been hoort, wat bij elkaar hoort, komt weer bij elkaar. Terwijl Ezechiël spreekt, is God zelf herscheppend werkzaam, gemeente, herscheppend. Zo worden die beenderen weer verenigd, zeg maar, tot skeletten, zouden wij dat noemen. Ja, er zit niks in, hè. Het is toch dood. Het zijn toch die dorre beenderen. Is het dan toch zinloos? Nou, als de Heer bij zou blijven, gemeente, dan wel. Maar de Heer is nog niet klaar met zijn werk. Want Ezechiël krijgt nu de opdracht om te profeteren tegen wie? Tegen de geest. De geest, profeteren tegen de geest. Ja, bidden. Bidden is ook profeteren. Hè? Tot de geest spreken. Eerst heeft hij tot die dode beenderen gesproken. Nu moet hij tot de levend maken de geest spreken. Dan moet hij zeggen, geest komt uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, opdat zij herleven, zodat ze weer tot leven komen. Geest, Heilige Geest. Nou, dat is een gebed, hè? Dat profeteert, dat is gewoon een gebed om de komst van de geest. Een gebed om de komst van de geest in de kerk, dat er weer leven komt. U moet maar aan het gesprek van de Heer Jezus met Nicodemus, hè? Het gesprek, zegt de Heer Jezus, als je niet wederom geboren wordt, kan je het koninkrijk van God niet zien. En denkt Nicodemus, kom even, wedergeboren, ik kan toch niet weer in de buik van mijn moeder? Hoe kan het dan, zegt hij, hoe kan ik nou wedergeboren worden? En dan zegt Jezus, dit, de wind blaast waarheen hij wil. U hoort zijn geluid. U weet niet waar hij vandaan komt, u weet niet waar hij heen gaat. Zo is het met een ieder die uit de geest geboren wordt. Die wedergeboren wordt, uit God geboren wordt. Geest, kom aan. En dan gebeurt het, die geest die daalt ook neer. Ongelooflijk. Maar het voltrekt zich wel. Waar wij allemaal vraagtekens bij hebben. De geest komt in hen. Ze werden levend, ze staan weer op. Enkele, weinige? Nee. Zeer, zeer veel staat er in het Gods woord. Zeer veel. Dat is hoop. Dat is geen hoop van mensen, dat is geen hoop van de dominee. De dominee moet natuurlijk zijn uiterste best doen, dat is zeker. Maar... En dat is hoop die we leven. Dat is de troostboodschap voor de gemeente in Babel. En gemeente, dat is ook een troostboodschap voor ons. Het is nu de zondag tussen de hemelvaartsdag van de Heer Jezus en Pinkster en de uitstorting van de Heilige Geest. En daar wordt ook gepreekt in Jeruzalem op Pinksterdag. Petrus en de andere apostelen die preken. Mensen zeggen, die staan in die preken kijken en zeggen, die hebben er een slokje te veel op. Nee, zegt Petrus, dat is anders. Dat is allemaal stads de Heilige Geest. En dan gaat hij even door in die preek en zegt hij, weet je wie jullie zijn? Met heel je godsdienst, je bent in Jeruzalem, hè? Voor de godsdienst, weet je wie jullie zijn? Zal ik het rechtuit zeggen? Jullie zijn moordenaars van de Zoon van God. Dat zijn jullie. Schuldige mensen, doodschuldige mensen zijn jullie. Jullie zijn dood in de zon, maar in misdaden met al je godsdienst. Ja, dat is profeteren tegen dode beenderen. Tegen dorre beenderen. He, dat doet Petrus. Ja? En wat gebeurt er? Aan het eind van die dag lees je dat er ook mensen tot leven gekomen zijn. Enkel, nee, 3000. Begrijpt u? Dat is de Heilige Geest. Mensen die tot het leven komen, weet je wat ze dan doen? Ze vragen, mannen, broeders, wat moeten wij doen? Wat moeten we doen? Dat wil zeggen, die zijn met alle godsdiensten uitgeteld en uitgerekend. Die weten het niet meer. Die moeten geholpen worden. Je zou kunnen zeggen, dat is de eerste kreet van het nieuwe leven. He, zoals een kind het eerste gildertje geeft of iets dergelijks. De geest maakt levend. En dan even later lezen in Handelingen, dan komen er nog 2000 bij. Dan wordt het er 5000. Gelukkig die de dominee die verwachting van de Heere mag hebben. Hè? Dat mag u toch hebben? Dan gaan we het een beetje korter bijtrekken. En zo is het in ons eigen leven ook. In ons persoonlijke leven, in ons gezinsleven. Wij blazen het niet in. Wij kunnen de kinderen niet geven. Wij kunnen de ander niet mee helpen. Nee, dat kan alleen de geest. De geest van God. En daar moet je mee in gebed. Bid en profeteer tegen de geestgemeente. Dat is vooral belangrijk. Ook in je gezinsleven, in de omgang met elkaar, in het liefhebben van elkaar. Liefhebben van elkaar, dat gaat ook alleen vanuit de liefde van God. En anders is het allemaal een beetje lievigheid, wat het dan ook mag zijn. Liefde uit God is heel anders. Als je dan een buurman hebt die misschien een vervelende hond heeft, die veel belast, of die heg weer verkeerd staat, of de boom niet deugt. Nou, je kent het verhaal allemaal wel. Hoe kan je nou zulke mensen lief hebben als hij vraagt wie die hond is, een beetje koest houden en zo. Die mensen trekken zich er niks vandaan. En moet je die mensen dan lief hebben? Kan ja, vanuit de liefde, omdat God die mensen ook lief heeft, zoals hij ons lief heeft. Vanuit die liefde, dan kan het. En anders wordt het ook een probleem ermee. We gaan de preek beëindigen. Ik hoop dat u er wat van geleerd hebt. En dat u er ook wat mee doet. Dat is het allerbelangrijkste. Profeteren tegen dode beenderen, doe het maar hoor. Maar alleen het woord van God, hè? Dat wil zeggen, niet ons eigen woord. Niet ons idee. Maar zoals God spreekt, zoals hij ons dat leren wil. En bid vooral tot de geest. Want het is alleen de geest die levend maakt. En dus is alleen de geest die Jezus met ons en ons met Jezus verbindt. In het geloof. Dan heb je hoop en leef je in de liefde. Amen. We gaan de gemeente aansluitend zingen op toonhoogte 296, 1 en 2. Lied 296, 1 en 2. mee te willen voorbeden doen voor mevrouw Jan Marian Buis van Grasstep van de Bonengraafse Weg en mevrouw S. van de Broek van de Bergbroek van de Bonengraafse Weg 52, die in Vrijthof verblijven. En voor iemand die ernstig ziek thuis is, dat is broeder Adriaan Bos van de Oranjestraat 35. Verschillende zieken thuis en elders. En hen die ook behandelingen ondergaan. We zullen ook aan de rouwdragende families gedenken. Milde dieren danken en bidden. Lieve heren, wij danken u dat u zo'n almachtig en getrouw God bent, die doden levend maakt, die roept op uw woord. En het hoeft geen lange preek te zijn, mag wel, maar u zegt tegen dat meisje alleen maar: Talita Kumi, ik zeg u, sta op. En ze staat ook op. Wij bidden u, wil dat werk, uw werk, hier ook in de gemeente laten doorwerken. Door de kracht van uw genade, het inzicht door de Heilige Geest, en dat we ons hart ervoor openstellen. En als we het niet open kunnen krijgen, dat kunt u wel, o Heilige Geest, ons hart open krijgen zoals u doden roept en levend maakt. Die levend makende kracht, leer ons daar groot van denken, heel groot. Meestal is het andersom, dat wij groot van onszelf denken en dat onze verwachting van u soms zo gering kan zijn, terwijl u juist zo groot bent. Een enige God. En de God om lief te hebben. Om zo het leven te hebben. De vreugde te kennen. Met elkaar te beleven. Kinderen daarin te helpen. Wij vragen om uw zegen, heren, bij de opvoeding van de kinderen in deze tijd. Moeilijke tijd, maar het is nooit makkelijk geweest. Want altijd is er de verleiding geweest. In het paradijs was die verleiding er al. Maar u heeft toen gesproken dat u het werk van de duivel zal verbreken. En dat wilt u nog doen. Ook in onze eigen hart. Wilt u uw woord zegenen, heren, zoals u het alleen kunt zegenen. Zodat het van blijvende betekenis mag zijn. Uw woord, dat en niet meer en niet minder. We vragen u zegenen, heren, voor de kinderen die naar de kinderkerk, kindernevendienst zijn. We willen ook dat werk zegenen, zodat er bij de kinderen ook liefde tot u mag komen, mag groeien. Het kan liefde op het eerste gezicht zijn, maar het kan ook zijn dat het, ja, moet groeien, zoals dat ook bij ons gaat. Zo is dat ook bij u. Wij vragen u zegen, heren, voor alle die het moeilijk hebben, in zorgen, verdriet, bij alle ziekte die er kan zijn, waarin we ook afhankelijk zijn, niet van mensen, maar van uw zegen. Uw zegen doet leven. Uw zegen geeft uitkomst. En we hebben het gezongen zelfs bij het naderen van de dood. Al was het 5:12. Dan nog, dan geeft u aan alle die het van u vragen volkomen uitkomst. Wij vragen uw zegen voor Marian Buis. Wilt u haar gedenken, heren, bij al het moeilijke, de revalidatie. Wees bij haar. We zegen alle die er haar lief zijn. Zuster van de Berg, Bergbroek, in Vrijthof, wilt u ook haar gedenken. Ook weer bij de leeftijd, die ook een mee gaan spreken. Broeder Bos. U kent hem, heren. Belangrijk is dat hij dat mag weten. En dat hij u mag kennen. Zoals we dat nodig hebben. En dan kunnen we het niet doen met wat we 3 jaar geleden doorlezen. Of wat 5 maanden geleden ons heeft aangesproken. Belangrijk, maar daar doe je het niet meer mee. Wilt u hem uw vriendelijk aangezicht in genade in onze Heer Jezus Christus doen lichten. Opdat in hem, door hem, vrede mag hebben. Vraag uw zegen, heren, voor alle die hen bijstaan. Die nabij hen leven. In alles wat ze nodig hebben. Vanavond is er ook dienst. Dienst van uw goddelijk woord. Niet van de dominee. Maar van u die spreekt. En u die ons wil ontmoeten. Misschien, hopelijk, vinden wij dat toch ook wel belangrijk voor zover dat allemaal mogelijk is. We hebben het gehoord dat u de rustdag heiligde. Dat we zo, niet als heilige boontjes, maar als mensen die bij de naam van u leven, zo ook wensen te zijn. In ons doen en laten, wat we niet volgens regeltjes doen. Want al die regeltjes, dat maakt maar problemen. Maar wat wij mogen doen in de liefde van u. Wij danken u dat u ons zo lief heeft. Dat u uw zoon liet sterven. Opdat wij zouden leven. Opdat wij door zijn opstanding en op uw woord ook mogen opstaan. Wij vragen het u, we danken u. Wilt u zijn met de rouwdragende families? Ook bij de begrafenis in de aanstaande week, bij het condoleren. Alles wat ermee samenhangt, laat ook uw woord daar een centrale plaats mogen hebben. Omdat het mag zijn, soli, deo, gloria, God, alleen de eer. Amen. We gaan, gemeente, over tot de dienst van de offeranden. Hartelijk in uw liefde en milddadigheid aanbevolen. Uw gave. We gaan het tot iets zingen met Psalm 68, vers 5. Psalm 68, vers 5. Ontvang nu de zegen van de Heer en gaat daarna heen in zijn vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.